Laten we dan beginnen met de schrift te openen en wel in het Nieuwe Testament, namelijk in Hebreeën. Hebreeën 8. Want in Hebreeën 8 en 9 wordt tamelijk uitgebreid ingegaan op in ieder geval de tabernakel en natuurlijk op de dienst van de hoge priester. En daarin wordt er ons op gewezen dat deze tabernakel niet alleen maar een praktisch nut diende, of eigenlijk moet ik zeggen helemaal geen praktisch nut diende, maar dat het ging om de betekenis, de symbolische, de overdrachtelijke betekenis, de geestelijke betekenis moet ik eigenlijk zeggen, van deze tempel of deze tabernakel. Er staat in Hebreeën 8 vers 1, de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want berispende zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu, al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen, hen heilig tot reinheid des vleeses, Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Tot zover. En dat was dan een wat lange schriftlezing ter inleiding op ons onderwerp. Maar ik kom er eigenlijk niet onderuit, omdat inderdaad in deze hoofdstukken tamelijk uitgebreid, en voor de Bijbel in ieder geval erg uitgebreid, ingegaan wordt op de functie van de tabernakel die we tot ons onderwerp gemaakt hebben deze week. Eigenaardig is ook dat dit schriftgedeelte begint met de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dubbele punt. Dat wil zeggen dat hier in deze, in ieder geval in het gedeelte voor zover wij het nu gelezen hebben, dat we daar een samenvatting vinden van het onderwerp waar de apostel het over heeft bij het schrijven van deze brief aan de Hebreeën. De apostel Paulus, denk ik, daar houden we het maar op. Daar hoeven we nou niet over te discussiëren. Maar in ieder geval is duidelijk dat de apostel hier in dit hoofdstuk compact samenvat, of in deze twee hoofdstukken compact samenvat, eigenlijk zijn hele prediking, zijn hele bediening, zijn hele boodschap. Niet alleen is het een compacte samenvatting van de hele Hebreeënbrief, maar het is een samenvatting van de gehele nieuwtestamentische boodschap. En daar bedoel ik feitelijk mee de nieuwtestamentische boodschap voor zover van toepassing op onze dagen en op onze bedeling. Want daar gaat het duidelijk over. Ik weet het, dat staat dikwijls ter discussie, vooral als men leest dat deze brief geschreven zou zijn aan de Hebreeën. Dan doe ik maar heel gemakkelijk en zeg maar, nou dat is dan niet voor ons, want wij zijn geen Hebreeën. Mijn antwoord is dan tweeledig. Het eerste is altijd, waar staat dan dat hij aan de Hebreeën geschreven is? Want dat staat nergens, behalve in het opschrift. En het tweede is, hoe weten wij dat wij geen Hebreeën zijn? Hebt u zo'n geslachtsregister? Weet u dat precies? Kortom, daar hebben we dus niks aan zulke uitspraken. Het blijkt ook zo te zijn dat dit ook niet zozeer een brief is geschreven aan een bepaalde categorie mensen, maar dat, dat dit Bijbelboek in de eerste plaats een verhandeling is, overigens wel in een briefvorm hoor, maar een verhandeling is over de betekenis, de werkelijke betekenis van het Oude Testament. We dienen te bedenken namelijk dat als na de eerste komst van Christus het Nieuwe Testament gepredikt wordt, een nieuw verbond gepredikt wordt, dan dienen we te bedenken dat we met een probleem blijven zitten. Het probleem is namelijk, wat doen we nou met het oude? Toch? Heb je dat nooit als je een paar nieuwe schoenen koopt? Oh, je had de oude al weggegooid. Nou, dan hebt u dat probleem niet. Maar in ieder geval, als er wat nieuws komt, dan is de vraag, wat doen we nou met het oude? En we kunnen wel zeggen, ja, maar we leven nu onder het Nieuwe Testament. En zeggen, wat doen we dan met het oude? En voor ons is dat nog niet zo'n groot probleem. Maar er komt dan nog bij dat er heel veel mensen van nature, van oorsprong en per traditie, onder het oude verbond geleefd hebben. En de vraag is, wat doet men met het oude? En dan kun je wel uitleggen dat het oude verbond niet kan zalig maken. En dat door de werken der wet niemand geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. Kortom, kun je wel uitleggen, want Paulus doet dat, kun je wel uitleggen dat het oude verbond zwak is. En dat de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Ik was even aan het zoeken waar het staat, maar het was in Hebreeën 7. Vers 18. Kortom, je kunt wel uitleggen dat de wet zwak is en dat wat nodig was, der wet onmogelijk was. En dan zit ik weer in Romeinen 8. Maar dan blijf je weer met de vraag zitten, maar waarom is het er dan of waarom was het er dan? We kunnen wel zeggen, het diende toch tot niks, je kon er niet uit zalig worden, dus is het weggedaan. Dan heb je dus altijd nog de vraag, maar waarom werd het dan oorspronkelijk gegeven? Nou, en dan komt het eigenlijke en ook het beste antwoord natuurlijk wat er op deze hele problematiek is. En het beste antwoord is dat de wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Dat lees ik dus ook, want ik had het al voor me liggen, dat was Hebreeën 10 vers 1. De wet heeft een schaduw van toekomende goederen. Dat betekent dat de wet, en ik heb dat natuurlijk vaak gezegd en de meesten van u horen dat zeker niet voor het eerst. Maar dat betekent dus dat de wet en al wat daarbij hoort, en dat is dus inclusief de tabernakel en later de dienst in de tempel. Dat dat niet een praktisch nut had, zelfs niet eens kon hebben, maar dat het enige nut ervan was dat het onderwijs gaf, let wel, dat het onderwijs gaf over de wijze waarop werkelijk de mens, en zelfs vlees, gerechtvaardigd kon worden voor God. Het gaf onderwijs over de wijze waarop God de zondaar rechtvaardigt. Let wel, de wet kon dat niet, maar de wet kon wel illustreren hoe het wel zou gaan. Dat is het verhaal. Het klonk wat negatief. Ik hoorde mezelf als het ware van afstand praten toen ik zei dat de wet geen praktisch nut had en dat het enige nut van de wet was. En dan lijkt het net alsof wij de betekenis van de wet zo klein maken. Of we dat terugdringen en zeggen, nou ja, je kunt er ook eigenlijk niks mee, het had eigenlijk geen nut. Nou ja, dat is waar, het had toch nog een nut, het gaf wat onderwijs. Maar zo ligt het dus niet. Het moet er eigenlijk precies andersom zetten. Het grote nut van de wet is dat het onderwijs geeft over Gods handelen. Gods heilshandel, het is een wat plechtige term. Maar in ieder geval, het geeft onderwijs over de wijze waarop God zijn werk ter verlossing volbrengt. Dat wil zeggen, het spreekt over wie de Heer is en wat hij doet, wat hij gedaan heeft, wat hij zal doen enzovoorts. En aangezien het meeste daarvan nog niet gebeurd was, had die hele wet dus in hoge mate een profetische betekenis. Het gaf onderwijs met betrekking tot wat God zou doen. En ik moet zeggen, dat is een veel belangrijker nut dan het eventuele praktische nut dat namelijk een mens in gemeenschap met de Heer zou kunnen leven, of dat hij lichamelijk gereinigd zou kunnen worden bij het wasvat, of dat er zo'n leuke lucht hing in het kamp van Israël daar midden in de woestijn, omdat er nou eenmaal in het midden ergens een reukofferaltaar stond. Want dat soort argumenten worden wel eens aangehaald, maar daar hebben we het dan nog wel eens over, of dat eigenlijk wel nut had. Dat praktische nut voor de mens was het niet. Het enige praktische nut, want het is een praktisch nut, is dat die tabernakel en de hele wet theoretisch onderwijs gaf. Nou, theoretisch, ik bedoel, zo onderwijs is eigenlijk altijd theoretisch, want de praktijk moet de mens zelf doen. Daar komt hij zelf in terecht. Maar niettemin, het gaf onderwijs en de wet zelf gaf dan ook aanschouwelijk onderwijs over de dingen die zouden gebeuren in de toekomst. En dan zijn wij geneigd te zeggen, nou, dat is jammer voor die mensen die toen leefden, want die moesten toen leven uit wat in de toekomst zou komen, waar de tabernakel dan onder andere over sprak, terwijl wij gelukkig leven in de vervulling van deze dingen. Maar ik moet u erbij zeggen dat het zoveel verschil natuurlijk toch niet maakt. Want het blijft zo dat er ook nu in de praktijk weinig te zien is, om het dan maar zo te zeggen, van wat God doet. Het punt is gewoon dat wij weten dat het verlossingswerk van Christus volbracht is in het verleden. Wij hebben dat aanvaard als historisch feit, maar dat niet alleen. We hebben het ook aanvaard voor ons leven, voor ons hart enzovoorts. Maar het is gebeurd in het verleden. We hebben buiten de schrift om nauwelijks enige aanwijzing dat het ook inderdaad gebeurd is. Wij moeten God op zijn woord geloven, het is gebeurd. Ik moet u zeggen dat het wat dat betreft weinig uitmaakt of deze dingen gebeurd zijn in het verleden of dat ze zullen gebeuren in de toekomst. Het betekent altijd dat we onderwijs krijgen over de dingen die gebeuren in een andere tijd als waarin wij zelf leven. De mensen die leefden in de tijd waarin het gebeurde, die waren in een bijzonder bevoorrechte positie. Maar de normale situatie is, dat gaat om of dingen die in het verleden al gebeurd zijn, of het gaat om dingen die in de toekomst gebeurd zijn. En in ons geval gaat het natuurlijk om allebei. Meestal gaat het daarom, hoor. Maar zo is het nou eenmaal. En omdat het gaat om dingen die in het verleden liggen en om eventueel om dingen die nog in de toekomst liggen, hebben wij daar onderwijs over nodig. We hebben instructie nodig. Het moet ons verteld worden hoe het gegaan is. Of eventueel hoe het zal gaan. En dat is precies wat aan Israël verteld werd en wat ook ons verteld wordt. Maar in ieder geval, het is wat aan Israël verteld wordt via de wet. Ik vind het altijd zo aardig dat als in de Bijbel gesproken wordt over de wet, of op symbolische wijze over de wet gesproken wordt, of het woord van God in het algemeen, dan wordt dat dikwijls gemarkeerd met het getal 5. Dat is heel leuk, hè? De 5 zuilengangen, de 5 zalen van Bethesda bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, zijn gewoon een uitbeelding van de wet. Maar het leuke is dat wij leren dat 5 staat voor genade. Toch? Ik zeg het nu expres wat kort, hè? Wij leren het vijf staat voor genade. Toch wordt de wet er ook mee aangeduid. En dat is gewoon omdat die wet, omdat de boeken van Mozes, om zo te zeggen, de vijf boeken van Mozes, een illustratie geven, onderwijs geven over hoe genade werkt. Hoe God genade geeft aan een zondaar. De wet spreekt over hoe verlossing, hoe verzoening, hoe rechtvaardigmaking tot stand komt. Dat is de inhoud van de wet. De wet spreekt weliswaar een veroordeling uit over de zondaar, maar het is diezelfde wet die ons ook illustreert hoe genade, hoe verzoening, hoe rechtvaardigmaking tot stand komt. Nou, daar gaat het om. Dat is wat wij moeten leren. Dat deze dingen dus inderdaad een symbolische, oftewel geestelijke, en daarmee ook zelfs profetische betekenis hebben. Dat is wat de apostel Paulus nu hier in deze Hebreeënbrief doet. Hij spreekt over een hoofdsom, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken, en hij haalt dan allerlei zaken aan die ontleend zijn aan het leven onder de wet. Als iets met de wet te maken heeft, is het toch zeker de dienst in het aardse heiligdom, aanvankelijk de tabernakel en later de tempel. Het werk wat de priesters daar zouden verrichten enzovoorts. En nou blijkt dat als de apostel Paulus spreekt over nieuwtestamentische zaken, want daar gaat die Hebreeënbrief uiteraard over. Als de apostel Paulus spreekt over nieuwtestamentische zaken, dan legt hij ze uit aan de hand van oudtestamentische zaken. Oudtestamentische beelden, dus feitelijk. En het aardige is, ik heb er zelf ook wel een paar jaar over gedaan om dat te kunnen plaatsen. Maar het aardige is dat het nieuwe verbond, heel de omstandigheden van het nieuwe verbond, waaronder ook wij leven, eigenlijk pas goed begrepen kunnen worden in het licht van het oude. Ik weet wel, men zegt het ook dikwijls andersom. Dat kan ook, het is maar wat je ermee bedoelt. Men zegt er dikwijls, je kunt het Oude Testament pas begrijpen in het licht van het Nieuwe. Maar dat is wel waar, maar dan wordt onder Oude en Nieuwe Testament verstaan de Bijbel, de twee delen van de Bijbel. Dan is het waar, het Oude Testament, dat wil zeggen de Oud-Testamentische geschriften, worden pas begrepen in het licht van de Nieuw-Testamentische geschriften. Maar ik bedoelde niet de geschriften, ik bedoelde de waarheden als zodanig. Ik bedoelde dat het werk wat God doet nu in onze bedeling en in de nog volgende, dat wil zeggen alles wat God doet onder dat nieuwe verbond, dat slechts in zijn juiste proporties, in de juiste verhoudingen begrepen kan worden in het licht van wat in het Oude Testament daarover geopenbaard is. Ik weet dat het wat moeilijk klinkt, maar laat ik het dan heel eenvoudig uitleggen. Ik kan geen nieuwtestamentische waarheid bedenken die niet gebaseerd is op oudtestamentische schriftplaatsen. Nou, lees deze Hebreeënbrief dan. Die is toch gebaseerd op oudtestamentische schriftplaatsen. En dan weet ik, er zijn er weer die zeggen, ja, maar dat was in de Hebreeën, daar hebben wij niet mee voldoen. Nou goed, voor die mensen heb ik een ander Bijbelboek. Dan noem ik gewoon de Efezebrief. Hè? Efezebrief. Die zegt dat wij behouden zijn geworden, in ieder geval buiten de wet om enzovoorts. En helemaal buiten Israël, buiten om enzovoorts. Het gaat om een gemeente uit de heidenen. Een gevangenisbrief van Paulus. En wat staat daarin? Wel allemaal verwijzingen naar het Oude Testament. Over vreemdelingen en bijwoners die nabijgebracht zijn en voor de stad. Ook allemaal in het Oude Testament. En over een gevangenis die gevangen werd genomen enzovoort. Dat begrijpen er ook maar weinig, heb ik gemerkt, helaas. Maar dat is ook een aanhaling uit het Oude Testament enzovoorts. Allemaal dingen uit het Oude Testament. En dat wij de geest hebben ontvangen, waar staat dat? Dat staat toch in het Oude Testament? De Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Efeze 1 is toch ontleend aan het Oude Testament. En Joël 2 en Zacharia 12 enzovoorts. Allemaal Oude Testament. Daar is het op gebaseerd. Of moet ik er nog meer voor de hand liggende schriftplaats noemen uit Efeze, die zegt dat wij een Heer hebben die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Waar staat dat? Dat is Psalm 110. Daar gaat de Hebreeënbrief dan ook over. Dat zijn waarheden die weliswaar geen oudtestamentische waarheden zijn in de zin van dat ze deel uitmaken van het Oude Verbond, maar het zijn wel oudtestamentische waarheden in die zin dat ze in het Oude Testament worden aangekondigd en niet alleen letterlijk, want ze worden natuurlijk letterlijk aangekondigd, maar ook via de beelden in het Oude Testament, in de oudtestamentische geschiedenis worden ze aangekondigd. Om maar een voorbeeld te geven, schiet me zo te binnen, maar we zullen het er nog wel over hebben. Ik noem nu even de geest, hè, die we ontvangen hebben, dat is nieuwtestamentisch. Want onder het oude werd hij beloofd, Onder het nieuwe krijgt men het, maar als de vervulling van belofte onder het oude, dat lijkt me dan wel duidelijk, onder verwijzing naar Joël, maar het wordt ook geïllustreerd in het Oude Testament, want wat dacht u, wat anders die wolkolom dan wel die vuurkolom voorstelde? Een beeld van de geest, waardoor Israël geleid werd door de woestijn. Als het donker was het een vurige kolom, als het overdag was het een wolk die men duidelijk kon zien. Het was wat ontastbaar, het had geen vaste vorm, maar het leidde het volk. En daar gaat het om. Daaromheen kwam het samen. Wel, dat is een beeld van de geest. Er zijn veel meer voorbeelden, maar ik ontleen er nou dus maar even één aan deze tabernakel. Nou, dat is wat wij moeten leren uit de schriften. Ik weet wel, ik sta nou te preken voor eigen parochie, heet zoiets. En ik doe dat nou bijna letterlijk. Maar je moet daarbij wel bedenken dat kennis van de typologie, en daar hebben we het nu dus gewoon weer over, dat kennis van de typologie in de loop der jaren, misschien in de loop der eeuwen, maar in ieder geval in de loop, laten we zeggen, van de laatste eeuw, volledig ondergesneeuwd is. Hè? Ik bedoel zo, die kennis daarvan vind je haast niet meer. Ja, in onze kringen dan nog wel, en een beetje vernieuwd heb ik de indruk, hopelijk. Maar in ieder geval is het zo dat in het traditionele christendom kennis van typologie vrijwel niet bestaat. Dat is heel opmerkelijk, omdat in alle andere godsdiensten dat wel bestaat. Daar kent men wel degelijk symboliek en men werkt er heel intensief mee. En het blijkt nou dat binnen het christendom deze dingen eigenlijk verloren zijn gegaan. Het is jaren geleden dat ik ooit in het Bijbelsmuseum was en dat model van de tabernakel daar bekeken heb. Maar je kunt een uitgebreid verhaal over horen over hoe het gebouwd was en waarvan het gemaakt was enzovoort. Maar je hoort niks, maar dan ook niks over dat het wel eens een betekenis, een geestelijke betekenis zou kunnen hebben. En als je daar al eens iets over hoort, dan is het meestal heel sumier, heel oppervlakkig. Ja, dat is jammer, maar het is weggeraakt gewoon, het is gewoon weggeraakt. Nou goed, daar zal ik me verder niet op ingaan. Dat verhaal van de kerkgeschiedenis moet ik er eigenlijk zeggen. Maar zo is het wel. En het kost tot vandaag de dag moeite om deze dingen onder de aandacht van de gelovigen te brengen. En toch is het een tamelijk centraal gegeven in het Nieuwe Testament. Ik kijk maar weer eens de kring rond en dan denk ik van, wat zou die mensen allemaal weten? Maar ik probeer het maar even. Hè. Kijk, als je nou in het Nieuwe Testament terechtkomt, de tweede helft van de Bijbel bedoel ik dus nu, hè, als je in het Nieuwe Testament terechtkomt, dan zal duidelijk zijn dat het belangrijkste deel daarvan gevormd wordt, althans voor ons, door de brieven van Paulus. Maar dat al die brieven van Paulus weer hun hoogtepunt vinden in de brief aan de Hebreeën. Ongeacht of die nou van Paulus is of niet. Want in die brief aan de Hebreeën vinden we de samenvatting van alles wat Paulus geschreven heeft. Zonder meer zo. En daarmee is het dus tevens een samenvatting eigenlijk van het hele Nieuwe Testament. Daar komt het op neer. Immers, om dan heel eenvoudig te zeggen, in de Hebreeënbrief staat centraal dat Christus, de Heer Jezus Christus, gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. En de prediking is een verhoogde Christus aan de rechterhand Gods als koning en hoge priester voor altijd. En naar de ordening, niet van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is het grote onderwerp van de Hebreeënbrief. Is het algemene onderwerp van de brieven van Paulus. Maar het is tevens het onderwerp van alle nieuwtestamentische bijbelboeken, te beginnen met Matthäus en eindigend met Openbaring. Zo is het nou eenmaal. En dat hele plaatje van Christus gezeten aan de rechterhand Gods als koning en als hoge priester, dat vinden we weer voorgesteld op typologische wijze, want hoe moeten we ons het anders voorstellen? Dat vinden we voorgesteld op typologische wijze hier in Hebreeën 8 en 9. Kortom, we vinden het voorgesteld in de uitbeelding van de tabernakel. Want het punt is dat we hebben dat in die tabernakel staat ook iets centraal, namelijk het centrale is dan het heilige der heiligen, het binnenste heiligdom, het binnenste vertrek van de tabernakel, waarin de ark des verbonds was opgesteld en waarvan gezegd wordt dat de Heere troont op de ark des verbonds, op het verzoendeksel tussen de cherubim. En wat hier in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd, is dat deze positie overeenkomt met de positie van Christus in het binnenste heiligdom, het binnenste vertrek van de hele schepping, de hemel zelf en de ark des verbonds en het verzoendeksel zijn een uitbeelding van wat dan genoemd wordt de troon der genade waarop Christus zit. Zodat we inderdaad nu in heel in het kort bepaald worden bij het feit dat die tabernakel feitelijk een uitbeelding is van de complete nieuwtestamentische waarheid. En daar gaat het om. En als deze ontastbare dingen, als deze dingen die geen mens ooit gezien heeft, hè, als deze dingen, deze geestelijke waarheden, ons worden voorgesteld, dan weet de apostel uiteindelijk niet anders te doen dan het samen te vatten, zeggen, nou, de hoofdsom is dit en dit en dat. En hij doet dat onder verwijzing naar de tabernakel. En als ik u dat zo voorstel, dan wordt u geacht de indruk te krijgen dat de tabernakel het grote onderwerp is van het hele Nieuwe Testament. En zo is het eigenlijk ook. Niet dat het onderwerp is, maar het is zo dat alle nieuwtestamentische waarheden geïllustreerd worden in de tabernakel. En meer speciaal, want ik wil nogal verder mijn nek uitsteken, meer speciaal is het zo dat juist de gemeentelijke waarheden, de waarheden van onze bedeling, daarin uitgebeeld worden. Ja, want daar kan ik dan ook meteen wel even op ingaan. Het zal duidelijk zijn dat in het gedeelte wat wij gelezen hebben, niet alleen gesproken werd over de tabernakel, maar ook over de dienst van de hoge priester. En de tabernakel zelf wordt wel genoemd, maar wat ook speciaal genoemd wordt, is natuurlijk de inventaris, om zo te zeggen, van de tabernakel, de Ark des Verbonds. Het reukofferaltaar, de tafel, de toonbroden, de kandelaar, het wasvat en de brandofferaltaar. Maar het moet duidelijk zijn dat dezezelfde voorwerpen later dienst deden in de tempel. En dat de priesterdienst en de dienst van de grote verzoendag natuurlijk ook plaatsvond later in de tempel. En het punt is nu dat dus de dienst in de tempel eigenlijk hetzelfde uitbeeldt als de dienst in de tabernakel. En als er één van de twee belangrijker is in het algemeen, dan zal het toch wel zijn die dienst die kostbaarder was. En het was dus heus die in de tempel. Die was belangrijker. Immers, de tabernakel diende slechts in Israël, zolang er nog geen tempel was. Dat duurde trouwens vrij lang. Maar eigenlijk is het zo dat de tabernakel in de eerste plaats bedoeld was voor de tijd waarin Israël in de woestijn, of door de woestijn reisde. Daarom moest het ding transportabel zijn. Hij moest uitneembaar zijn, want hij moest vervoerd kunnen worden. Later in de dagen van de richteren stond de tabernakel natuurlijk ook opgesteld, maar daar was niet strikt genomen een tabernakel voor nodig, want transport was in die dagen eigenlijk ook niet nodig. Men was toen definitief in het land. Zodat vanzelf overblijft dat de speciale vorm van de tabernakel, de vervoerbare vorm dus, noodzakelijk was in de eerste plaats voor de reis van Israël door de woestijnen. Dat was maar 40 jaren, al was dat ook nog 38 jaar te lang. Dus je had slechts een tijdelijk, eigenlijk een zeer tijdelijk doel, want hij was er zolang er nog geen tempel was. Nou, het punt is natuurlijk dat in de tempel en de tempeldienst de nieuwtestamentische waarheden als zodanig in zijn totaliteit worden uitgebeeld, maar dat in de tabernakel wordt uitgebeeld dat deel, dat aspect van de nieuwtestamentische waarheden, wat tijdelijk zou zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik zal het u verder uitleggen. Het punt is namelijk dat de tabernakel er was zolang er nog geen tempel was. En een tempel moest er komen. En daarom is de tabernakel een uitbeelding in de eerste plaats van de tijd van het Nieuwe Verbond in onze bedeling, waarin er gelovigen zijn, waarin het Nieuwe Verbond wel degelijk is aangebroken enzovoorts, maar waarin dat alles nog een tijdelijke zaak is en waarin we nog spreken over eerstelingen. Dat wil zeggen, het is nog niet definitief. Met andere woorden, laat ik dan een bekender beeld gebruiken. Als we zeggen dat het Nieuwe Verbond hetzelfde is als het Koninkrijk, en dat is het, hoor, een synonieme begrip, hè, dan moeten we zeggen dat het tabernakel een uitbeelding is van het Koninkrijk als het nog niet definitief zijn plaats op aarde gevonden heeft. Het zwerft nog. Het is ook als het ware nog verborgen. Het is nog in de woestijn. Het is niet in Egypte. Het is niet in Palestina. Het is zeker niet in Jeruzalem. Maar het is buiten de legerplaats, om zo te zeggen, in de woestijn. En zo is het in onze dagen met de gemeente en met het koninkrijk. Het is nog verborgen. Het is buiten de legerplaats. Het is er wel, maar het maakt geen deel uit van de samenleving als zodanig. Want dat wordt uitgebeeld door de tempel. Als straks in de toekomst de Heer zijn koninkrijk op aarde, en dus ook in Jeruzalem, gestalte zal geven, dan moeten we zeggen dat juist en vooral de tempel daar, de tempel van Salomo bedoel ik dan, daar een uitbeelding van was. De overeenkomst is dat het beide gaat over het nieuwe verbond, over het koninkrijk enzovoorts. Maar het verschil is dat de tabernakel uitdrukking geeft aan het nog verborgen koninkrijk, wat hier nog geen gestalte gekregen heeft, wat nog in de woestijn is als het ware. Terwijl de tempel uitdrukking geeft aan het geopenbaarde koninkrijk, straks bij de komst van de echte Salomo, de echte vredevorst. Lijkt me duidelijk. Vandaar dan ook dat in de Hebreeënbrief niet gesproken wordt over de tempel als zodanig, hoewel het woord natuurlijk wel genoemd wordt, maar dan wordt het toegepast op de tabernakel. Er wordt niet gesproken over de tempel zelf, omdat de Hebreeënbrief spreekt over de situatie waarin de Heer nog in de hemel is en waarin de koning en dus ook het koninkrijk nog verborgen is. U moet begrijpen namelijk dat als gesproken wordt over de dienst in het Heilige der Heiligen en op de grote verzoendag en over de reiniging enzovoorts, dan had dat ook gezegd kunnen worden over de dienst in de tempel, hier in Hebreeën. Maar het gebeurt niet, er wordt gesproken over de dienst in de tabernakel. En dat is omdat deze Hebreeënbrief speciaal van toepassing is, niet op de dagen van het geopenbaarde koninkrijk, maar op de dagen van nu van het verborgen koninkrijk. Op de dagen waarin de koning zich bevindt in de hemel en aan de rechterhand Gods. Ieder die de Hebreeënbrief leest, zou dat in de eerste plaats moeten vaststellen. Dat hij spreekt over de dagen waarin de Heer zich verbergt in het binnenste heiligdom. Waarin hij niet op aarde is, waarin hij zich verbergt. Nou, daar gaat het om. En dus is de brief van toepassing op onze dagen. Het betekent dus dat als aan de tabernakel een geestelijke betekenis gegeven wordt, dan gebeurt dat juist en vooral in verband met onze tegenwoordige bedeling. Nou, dat zullen we later nog voldoende illustreren natuurlijk. Ik moet er alleen nog bij zeggen dat dat niet wil zeggen dat het uitsluitend over onze bedeling spreekt, want dat is niet waar. Het is trouwens helemaal geen bedelingenkwestie in de eerste plaats. In de eerste plaats is het zo dat Gods heilswerk uitgebeeld wordt in de tabernakel. En natuurlijk in verband met onze bedeling, dat is waar. Met een wat accent op onze bedeling. Maar het gaat niet om onze bedeling in de eerste plaats. Dat heb ik niet willen zeggen dus. Hè. Het gaat niet in de eerste plaats om onze bedeling. Het gaat om wat God gedaan heeft en de toepassing ervan op onze bedeling. En wat God gedaan heeft, staat niet alleen in verband met onze bedeling, maar ook in verband met andere bedelingen enzovoorts. En ook dat vinden we in de tabernakel uiteraard uitgebeeld. Dus geen moment in de geschiedenis, ook niet in de heilsgeschiedenis, te bedenken dat niet zou staan in samenhang met dingen die in het verleden gebeurd zijn en met dingen die in de toekomst alsnog zullen gebeuren. Je kunt het nooit van elkaar losmaken. Precies hetzelfde is waar. We maken het nou toch al moeilijk, hè? Precies hetzelfde is waar voor bijvoorbeeld het boek Openbaring, waar zoveel altijd maar over struikelen of instruikelen. Niet dat je dat kwalijk neemt, daar gaat het niet om. Maar die willen graag op voorhand weten waar het precies over gaat. En dat moet je niet, je moet gewoon het boek lezen en dan weet je waar het over gaat. En dan moet je niet zeggen, want het gaat alleen over die tijd of alleen over deze tijd of iets dergelijks. Want zo zit dat niet in elkaar. Openbaring spreekt gewoon over wat het boek zegt, namelijk over de openbaring van Jezus Christus en dus over zijn wederkomst. Dat lijkt me duidelijk, maar die wederkomst is een wederkomst, dus moet er ook al een eerdere komst geweest zijn. Die vind je er dus ook in terug. En dan vraag je af, maar wat is er dan gebeurd sinds die eerste komst en voorafgaand aan die wederkomst? Wel, dat vind je er ook in terug. Je vindt al die dingen erin terug. En als het gaat over de roeping van Israël, moet je je afvragen, wat is Israël dan voor een ding? Dat vind je ook in openbaring terug. En als het gaat over de gemeente, want die komt er ook in voor natuurlijk, dan vraag je ook af, wat is dat? En dat staat er ook in. Het staat er allemaal in. Zodat dat ook openbaring spreekt over wat voor ons verleden is, ook over wat voor ons heden is, maar het gaat om wat nu nog toekomst is. Zo zit het in elkaar. Nou. Ik dacht dat langzamerhand duidelijk genoeg was. Ik wil toch met u dit gedeelte uit de Hebreeënbrief kort doornemen om u te laten zien wat er allemaal wel en wat er niet staat. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat vers 1 opent met de hoofdzonde dingen waarvan wij spreken is dat we hebben zodanig een hoge priester. Dus stoppen we meteen. Het belangrijkste in het hele verhaal is de hoge priester. Wel, de hoge priester doet ergens dienst. De hoge priester heeft ergens een positie, een plaats. Dat is heel gemakkelijk. Hij heeft immers de positie van hoge priester. Het is een positie. Maar positie betekent de plaats. Hij neemt de plaats in van de hoge priester. De volgende vraag is dan, welke is die plaats? Hij moet dan ook echt letterlijk een plek hebben waar hij thuis hoort. Kijk, de schoenmaker. Juist, die dient zich te houden bij zijn leest. Hij heeft een plaats bij zijn leest namelijk. Hè? Ja, en iemand die op een blaasbas blaast, hè, die heeft ook een plaats. Dat is onder de bas, heet dat. Wist je dat? Hij loopt onder de bas, heet zoiets. Dat leer je ook nog eens een vakterm. Hè?
Mag je ook zeggen plaats vervangend?
Dat komt nog, broederheld. Maar inderdaad. Maar het punt is dus dat iemand heeft een bepaalde functie. Maar die functie duiden wij ook aan als positie. In het Nederlands duiden wij dat samen. Positie betekent letterlijk dat hij een bepaalde houding en een bepaalde plaats inneemt. De vraag is nu, wij hebben een hoge priester. Wat is zijn plaats? En zijn plaats is. Ja, staat erbij. He? Staat erbij. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. De plaats van de hoge priester is dus. En dan zouden wij zeggen, de plaats van de hoge priester is. In het heilige der heiligen. Want wat moest de hoge priester altijd doen? Nou, altijd. Hij moest altijd niks doen. Bijna altijd niks doen. Hè? De hoge priester had maar één belangrijke taak. Hij moest maar eenmaal per jaar werken, denk ik wel eens. Hè? En per jaar zou ik vanwege de betekenis nog weg moeten laten, zegt de Hebreeënbrief. Hij hoefde maar eenmaal te werken. De plaats van de hoge priester was namelijk de plaats in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen. Om daar eenmaal per jaar op de grote verzoendag niet zonder bloed in te gaan. En daar verzoening te doen voor de zonden des volks. Dus eenmaal. Wat is dus de plaats van de hoge priester? Die is in het binnenste heiligdom. Wat is daar dan in dat vertrek? Wel, daar staat de ark des verbonds. Maar hier staat, daar is de troon aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. Waarmee dus meteen verklaard is, in één vers notabene, waarmee meteen verklaard is, dat de ark des verbonds, het enige meubelstuk, om zo te zeggen, in het heilige der heiligen, we praten er later uitgebreider over, een beeld is van de troon van God. En daarmee de troon van Christus. En als dan inderdaad, als we dan zullen lezen in het Oude Testament, dat de Heere zich bevindt op het Ark des Verbonds tussen de cherubim, dan weten we nou wat het uitbeeld. Het is een uitbeelding van de positie van Christus in de hemel zelf, nu. Nou, dat is de hoofdsom waarvan Paulus spreekt. Een hoge priester in het binnenste heiligdom aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. De andere conclusie die je er meteen uittrekt uit hetzelfde vers, is dat in ieder geval het heilige der heiligen dus een uitbeelding is van de hemel der hemelen. Daar staat die troon, toch? En zoals de ark des verbonds staat in het heilige der heiligen, zo staat de troon van God in de hemel der hemelen. Het ene is een uitbeelding van het andere. Haal je uit dit vers. Je kunt ook ergens anders uithalen, want er staat in het volgende hoofdstuk staat het gewoon uitgebreid. In hetzelfde hoofdstuk. Ja, het volgende hoofdstuk is dat, ja. Maar hier kun je het al uitconcluderen. Het is niet zo moeilijk. Nou, er staat dus, de hoofdsom is dat we hebben die hoge priester die gezeten is aan de troon der majesteit in de hemel. Dat wil zeggen, het gaat om de hoge priester. Maar omdat hij een plaats heeft, dat hij positie heeft, moet ook de omgeving waarin de hoge priester zich bevindt, waarin hij werkt, beschreven worden. En dan komen we terecht inderdaad bij die tabernakel. De gehele tabernakel is dus eigenlijk de plaats waar de hoge priester dienst doet. Daar komt het op neer. Zodat het ook onmogelijk is om over de tabernakel en zijn betekenis te spreken, zonder te spreken in de allereerste plaats over de priester, of de hoge priester zelf. Daar gaat het om en daar zullen we het uiteraard ook nog wel over hebben. Daar staat van die hoge priester dat hij in vers 2, dat hij een bedienaar is des heiligdoms, daar heb je het. De tabernakel of de tempel is het heiligdom. En de hoge priester is de bedienaar des heiligdoms. Voor het gemak wordt er hiervan uitgegaan dat de priesters in het algemeen beschouwd moeten worden als een soort van personeel van de hoge priester. Want de hoge priester is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. En hoewel niet alle dingen door de hoge priester gedaan worden, integendeel, is het toch zo dat de hoge priester verantwoordelijk is. Wij noemen het hoge priester, maar een andere bijbelse term die we niet meer zo vertalen is dat hij is de hoofdpriester. Dat wil zeggen de eerste priester, de meest verantwoordelijke. En daarom, de hoge priester is de bedienaar van het heiligdom. En het heiligdom heet hier meteen de ware tabernakel. Hij is bedienaar des heiligdoms, namelijk, of en, des ware tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. En nou blijkt dus inderdaad dat in dit vers over twee tabernakels, of tabernakelen, dat weet ik nooit, gesproken wordt. Ik kijk even naar de juffrouw Nederlands, maar goed. Er zijn twee tabernakels, blijkt nou ineens. Je hebt een tabernakel en een ware tabernakel, staat hier. Toch? Ja, want zelfs die tabernakel die door Mozes werd opgericht, Mozes en de zijnen en Aaron, is niet de ware tabernakel. Is niet het ware heiligdom. En het aardige verschijnsel doet zich nou voor dat wij weliswaar graag kijken naar een maquette van de tabernakel. Maar dat eigenlijk in zekere zin de tabernakel ook maar een maquette was. Een afbeelding van de ware. Wij kijken naar deze maquette en zeggen dat is een afbeelding van de ware tabernakel. Op schaal ongeveer. Hè? Dus een uitbeelding, een afbeelding, een type van de ware tabernakel. Maar de ware tabernakel, of de tabernakel zoals die ooit in de woestijn stond, zelf is een uitbeelding van de ware tabernakel. En dat blijkt te zijn. Nou, eigenlijk, ik moet even nadenken wat ik nu zal zeggen, want ik kom er wel eens terug, maar het nieuwe verbond gewoon. Je kunt ook zeggen de schepping. Dat had ook heel goed gekund, maar het is wat moeilijker om dat uit te leggen, maar daar komt het wel op neer. Ik heb u dat al gezegd, want het heilige der heiligen blijkt te zijn een beeld van de hemel der hemelen. En zo kun je dus nog even doorgaan. En de drie vertrekken, om zo te zeggen, van de tabernakel zijn ongetwijfeld ook een uitbeelding van de drie verdiepingen, zoals dat zo mooi heet, van de schepping. Maar goed, dat is nou een onderwerp, voorlopig nog niet in elk geval. Misschien wel helemaal niet van de week, dat weet ik nog niet. Maar laat ik maar even liggen. Maar in elk geval is het zo dat de met handen gemaakte tabernakel een afbeelding was van een heiligdom dat niet met handen gemaakt was en wat door God was opgericht en niet door een mens. Staat hier. De ware tabernakel was dus niet die van Mozes en de zijnen, maar de ware tabernakel is de schepping als zodanig waarin God woont, of het nieuwe verbond, of zelfs een nieuwe schepping, of het koninkrijk, ik weet nooit zo goed welke term ik zal gebruiken, maar in ieder geval iets dergelijks bestaat. Die heeft namelijk inderdaad een andere vorm, is meer een geestelijk begrip. En de tabernakel zoals die door Mozes werd opgericht, die geeft daar op symbolische wijze uitbeelding van, een afbeelding van. Niet op schaal, het is niet een schaalmodel. De bedoeling van dit model wat u hier ziet is natuurlijk dat het een schaalmodel is van de tabernakel van Mozes, zal ik maar zeggen. Maar die tabernakel van Mozes was niet een model op schaal, maar het was een symbolische en typologische weergave van geestelijke waarheden.
En Mozes daar ook getoond.
Ja, daar kom ik op, want dat staat hier ook, hè. En ik lees maar even verder. Mozes namelijk werd ook een voorbeeld gegeven. Alleen daar gaat het verhaal altijd in de mist. Ik bedoel dat letterlijk. Daar gaat het verhaal in de mist, want wij weten niet precies wat Mozes gezien heeft. Niet expliciet, want er staat het niet bij. Maar ik lees even verder. Er staat namelijk in vers 3, want er ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffer te offeren enzovoorts. Want, ik lees het vers gewoon mee, omdat het ook zo geschreven is in dit verband. Het gaat namelijk niet om die tabernakel, het gaat om de hoge priester. Die een taak had in die tabernakel, maar het gaat om de hoge priester. Want een hoge priester moest wat doen. Hij moest bijvoorbeeld offeren. En dus het verhaal is dan, dat moest hij doen op de voorgeschreven wijze, op het voorgeschreven en daartoe bestemde altaar. En nadat hij zich op de voorgeschreven wijze gereinigd had, eventueel bij het wasvat, en nadat al deze andere instellingen geregeld zijn, zal ik maar zeggen, moest hij zijn dienst doen. En in overeenstemming daarmee. Maar het gaat om het werk wat de priester deed, de hoge priester. Nou, en dan staat er, dat hij, er was hoge priester, hij moest dus ook offer brengen. En dan staat er in vers 4, want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Dat is heel gemakkelijk, omdat de Heer niets afstamde van Aaron en niet van de Levieten en dus niet tot de priesters gerekend kon worden. Op aarde kon hij geen priester zijn, want op aarde waren de priesters naar de wet en die waren uit Aaron. Dat is de betrekking van vers 4. En hij is namelijk wel hoge priester, maar niet op aarde, maar in de hemel. Hij is hoge priester, niet in de tempel, niet in de tabernakel, maar in de ware tabernakel uit vers 2. Zodat weer blijkt dat de ware tabernakel uit vers 2 inderdaad de hemel zelf is. Daar is hij hoge priester. En in die tempel, in dat heiligdom, doet hij dienst. Want hier op aarde gebeurt het op andere wijze. Zijn er anderen die priesters zijn? Daar hoort de Heer Jezus zelf niet eens tot de priesters. Bij de aardse dingen. Waartoe dient dat dan wel? Dat spul hier op aarde en die priesters hier op aarde onder de wet. Volgende vers. Vers 5. Welke het voorbeeld, namelijk de schaduw der hemelse dingen dienen. Je kunt het, die zin ook gewoon anders lezen. Je kunt gewoon lezen, welke dienen als voorbeeld en schaduw van de hemelse dingen. Mooi, schitterende uitspraak. Hij is zelfs nog mooier, maar die is wat moeilijker uit te leggen. Er staat dat deze priesters, die naar de wet priesters waren, en deze offers, die naar de wet geofferd werden, dienen als voorbeeld, of dienen tot voorbeeld en schaduw, dat is natuurlijk hetzelfde, schaduw is, wordt beschouwd als voorbeeld, worden beschouwd als voorbeeld en schaduw van de hemelse. Want het woord dingen staat er niet. En dus staat er gewoon van het hemelse zijn een voorbeeld en schaduw van het hemelse. Niet dat het van dus zo erg belangrijk is dat het woord dingen in de grondtekst er niet staat. Maar het punt is gewoon dat de uitdrukking die hier gebruikt wordt overeenkomt met de beruchte uitdrukking uit Efeze. Waar men hem vertaalt met de hemelse gewesten tegenwoordig. Maar waar ook gewoon staat het hemelse. Niet gewesten, maar de hemelse, nou ja, de hemelse dingen. Het is trouwens dezelfde uitdrukking als in Johannes 3. Waar de Heer zegt tot Nicodemus. En die Nicodemus de hemelse dingen gezegd hebt en gij gelooft niet. Hoe zou ik u, nee, indien ik u de aardse dingen gezegd. Waar de Heer zegt tot Nicodemus. En indien ik u de hemelse dingen gezegd heb en gij gelooft niet. Hoe zou ik u, nee, indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij gelooft niet. Hoe zou ik u de hemelse zeggen? Leuk hè? Hoe zou ik u de hemelse zeggen? Die zin kan op zichzelf niet. Maar omdat het woord dingen al voorheen genoemd is, kan het nou weggelaten worden. Hoe zou ik u de hemelse zeggen? Nou, dat de hemelse, oftewel het hemelse. Dat staat, dat is een uitdrukking, die staat voor alle geestelijke waarheden in verband, in elk geval met onze bedeling. Het woord dingen zou je kunnen invoegen, het woord gewesten niet, juist omdat het niet gaat om een plaatsaanduiding, juist omdat het gaat om hemelse dingen, zonder dat daarbij duidelijk sprake is van een bepaalde plaats of positie. Het zijn de hemelse dingen die wat verdwaald zijn, maar die hun bestemming, hun plaats nog moeten bereiken. Daarom het woord gewesten, dat is helemaal onzin. En u zegt misschien, dat heb ik nog nooit gelezen. Dan zeggen ze, gefeliciteerd, want staat ook niet in de Statenvertaling, gelukkig. Dan hebben ze het gewoon vertaald met de hemel, voor het gemak. En dat zit er in ieder geval wat dichter in de buurt. Nou, hoe dat ook zij, hier staat dat al deze instellingen van de wet, in ieder geval de dienst van de hoge priester en van de priesters onder de wet, die dienen tot schaduw en voorbeeld van het hemelse. En het hemelse is alles wat op ons, wat aan ons gegeven is in deze tegenwoordige bedeling. Hemelse dingen, namelijk. En daar zijn ze een uitbeelding van. En dan gaat het vers verder. Er staat namelijk, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou, dubbele punt. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt, leuk hè, want zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Waarmee dus gezegd wordt dat de tabernakel zoals gebouwd onder toezicht, want u moest zien, onder toezicht van Mozes, die tabernakel werd gebouwd naar een ander iets, naar een afbeelding die aan Mozes getoond werd. Daar worden twee verklaringen voor gegeven. En als u het mij vraagt, moet je er geen verschil tussen maken eigenlijk. Maar de meest voor de hand liggende verklaring is natuurlijk dat de Heer Mozes gezegd, je moet een tabernakel bouwen, en dat de Heer aan Mozes gewoon vast een model gezien heeft laten zien. Dat wil zeggen, de Heer had zelf vast een maquette gebouwd of zo. Ja, dat kan heel goed. En de Heer heeft gezegd, Mozes, kijk, hier staat hij, bekijk het maar eens goed, onthoud het goed, maak eventueel notities, dat je het niet vergeet, en dan zo'n ding moet je bouwen, maar dan wat groter. Dat kan. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het zo ging, maar het kan. De andere verklaring is veel moeilijker, maar wel veel waarschijnlijker. Dat namelijk, de Heer aan Mozes heeft uitgelegd zijn werk en zijn plan. En dat is wat God aan Mozes heeft laten zien. En naar dat voorbeeld werd het tabernakel gebouwd. Het blijkt ook, en we zullen dat later tot mijn ongenoegen overigens, maar we zullen tot mijn ongenoegen dus laten zien dat deze tabernakel nooit door een mens helemaal gebouwd kan worden, alleen op basis van de beschrijving die wij in de Bijbel ervan vinden. Daar mankeren heel wat details. En als je daarover gaat nadenken, dan moet je eigenlijk zeggen dat de meeste details ontbreken. We hebben ze dan eigenlijk maar heel ruwe richtlijnen. Dat blijkt ook zodra mensen een model van de tabernakel gaan bouwen. Daarin is trouwens ook een bepaalde traditie ontstaan, moet ik ook zeggen. Maar het blijkt dat er altijd weer verschillen zijn. Ik heb hier een plaat opgehangen. Dit is maar één van de hele serie die ik te pak heb kunnen krijgen. Zingen vroeger bij ons op school, hoor. De kleuterschool, de lagere school, de zondagschool, dat weet ik niet meer. Die andere school, nee, ik geloof niet dat ik andere scholen. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar voor mij waren alle scholen van een zekere tirannus, dus ik heb er wat moeite mee gehad, maar laat maar zitten. Paulus was er meestal niet, maar er hingen die platen, daar kon je dus de hele dag tegenaan kijken als je niks beters te doen had. Dat heb ik dus veel gedaan, blijkbaar. Goed. Maar er zijn sommige dingen zijn erg goed. Het brandofferaltaar staat hier volstrekt perfect op. Dat zie je mezelf dus zo goed, maar hier staat hij op zoals hij in de Bijbel beschreven staat, in ieder geval. Maar kijk je dan weer naar die roede hier op zijn langs de tabernakel, moet ik weer zeggen. Helaas staat er weer verkeerd op. Bekende fout. Want er zijn bekende fouten enzovoorts. Maar ik moet zeggen dat er ook andere dingen zijn die variëren zo sterk, ook in de tekeningen en in de modellen die gemaakt worden, omdat de beschrijving zelf er of helemaal niet is, of de beschrijving is zodanig dat we er misschien nog wel een typologische betekenis aan kunnen geven, maar niet eens de letterlijke. Dan moet er maar het inzicht van de bouwer gebeuren. En eigenaardig is dat juist dat in de tijd ook gebeurd is, in de dagen van Mozes. Want er waren twee mannen met een moeilijke naam, Bezaliel en dat is in de voorletters. Aholiab, die bouwden de tabernakel en die kregen bijzondere leidingen, inwerking van de Heilige Geest. De Geest van God staat er om deze tabernakel te bouwen. En dat was uiteraard omdat de beschrijving zelf, omdat de tekening zelf en hoe heet het ook weer, het bestek, onvolledig waren. Ja, toch? Dat is toch de conclusie? Ze hadden inzicht nodig in de geestelijke dingen. Niet in bouwtechnische dingen zoals meestal verklaard wordt. Maar ze hadden inzicht nodig in geestelijke dingen om dat wat in de beschrijving niet gedetailleerd gezegd werd, om dat te kunnen aanvullen. En daar gaat het om. Ja, ja. Nou goed, dat zullen we te zijner tijd nog wel eens zien. Maar het punt is, er staat, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die op de berg getoond is. Dat staat hier, moet je opletten, staat hier in Hebreeën 8 vers 5. Diezelfde uitspraak staat ook in Handelingen 7. In de toespraak van Stefanus is dat. Notabene Stefanus die op het punt staat gestenigd te worden. Je zou zeggen, die man heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Maar in zijn laatste woorden weet hij dan toch nog wel even te vertellen. Vindt het belangrijk genoeg om te vertellen. Dat de tabernakel gebouwd werd naar een voorbeeld wat aan Mozes getoond werd. Want er staat in Handelingen 7 vers 44. Daar ziet hij hoe belangrijk dat is. Want daar staat in vers 44 van Handelingen 7. De tabernakel der getuigenis. Leuk hè? De tabernakel der getuigenis. Weet je waarom hij zo heet? Ik heb er straks gezegd. Het belangrijkste van de tabernakel is niet de tabernakel. Het belangrijkste is de hoge priester die daar dienst doet. En waar doet de hoge priesterdienst? Nou, eigenlijk op het verzoendeksel. Dat wil zeggen op de ark des verbonds. Maar het punt is dat in die ark des verbonds bevond zich de getuigenis. De wet namelijk. De ark is immers gewoon een kist. Een kist des verbonds, kun je ook rustig zo vertalen hoor. Daarin bevond zich de getuigenis, de wet. Zodat als we even nou niet letten op de hoge priester zelf, maar alleen op het bouwwerk, op dat wat er zich bevindt, aan materiële dingen, dan moeten we zeggen, het belangrijkste is daar de wet. Want het hart, het binnenste van de tabernakel was inderdaad de wet. Waaromheen de ark, waaromheen het heilige der heiligen, waaromheen het heilige, waaromheen de voorhof. En waaromheen de woestijn en waaromheen de volkeren. Zo was het ongeveer. Maar centraal in het midden staat de getuigenis. Het woord. En dan zijn we toch weer terug bij de hoge priester zelf, want dat is Christus, dat is ook het woord. Dus in de praktijk is er zoveel verschil niet. Maar de tabernakel wordt dus genoemd de tabernakel der getuigenis. Ook de ark wordt zo genoemd uiteraard, de ark der getuigenis. Maar goed, de tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Merk u de kring? In het midden de tabernakel der getuigenis, daaromheen de vaderen en daaromheen de woestijn. Zie je? Nou, en er staat er, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide, dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Er was dus Mozes wat getoond. Maar de vraag is, wat werd hem getoond? En het enige wat we nou nog kunnen doen, is terugbladeren naar het Oude Testament, wordt trouwens hoog tijd natuurlijk, naar Exodus 25... Exodus 25, vers 40, want dat is dat vers wat in Handelingen 7 en in Hebreeën 8 werd aangehaald. En daar staat, zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u op de berg getoond is. En daar wordt het gezegd, niet alleen over het tabernakel zelf, maar ook over al het gereedschap of alle stukken, zal ik dan maar zeggen, die zich in de tabernakel bevonden, die erbij horen. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, vandaar het meervoud eigenlijk is hun voorbeeld, het voorbeeld van deze dingen, het welk u op de berg getoond is. Nou, ik heb geprobeerd te vinden waar het hem dan getoond werd en wat erover staat, maar er staat niks over. Hè? Dat wil zeggen, misschien staat het wel, misschien heb u het gevonden, maar ik heb het niet kunnen vinden. Je bladert natuurlijk meteen terug. Mozes ging op de berg, wat heeft hij daar gezien? Nou, wat heeft hij gezien? Hij heeft de Heer gezien. Waarschijnlijk onuitsprekelijke dingen, maar de term is natuurlijk uit 2 Korinthe, hè? Ja, dat is een mooie. Onuitsprekelijke dingen die het de mens niet gegeven was te noemen. Die arme Paulus. Maar goed, een andere keer weer. Hè. Maar inderdaad, er staat over Mozes dat hij op de berg was. En dat hij daar de Heer ontmoet heeft. En dat de Heer daar met hem sprak, maar verder ook niet. Eigenlijk kom ik terecht in Exodus 24, vers 16. Nee, vers 15. Waar staat, toen Mozes... Exodus 24, vers 15. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. Hij zag niet veel. En hij was dus in de mist. En dat is wat ik dus daar straks bedoelde. Het zou hem getoond worden, maar daar raakt het verhaal letterlijk in de wolk, in de mist. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinai, in de mist. En de wolk bedekte hem 6 dagen... En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. Het is vandaag ook de 7e dag, dus dat komt mooi uit. Hij riep hem uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur. Op het opperste dienstbergs in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op die berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En toen sprak de Heer tot Mozes zeggende enzovoorts. Waarvan dat hij een tabernakel daar gezien heeft, heb ik niks gelezen. Ik lees er niks over. Waar ik over lees, is dat Mozes instructies ontvangt in het algemeen over dingen die gebeuren moeten. En hij zal wel niet alleen die instructies ontvangen hebben, maar het zal ongetwijfeld ook zo geweest zijn dat hem is uitgelegd waarom het zo was. Hij moet toch inzicht gehad hebben op een of andere wijze. En ik maak me sterk dat het juist dat is waar het om gaat. Dat de tabernakel dan ook een uitbeelding is van geestelijke dingen. Geestelijke dingen die wel degelijk aan Mozes getoond zijn. Op wat voor wijze, dat doet er verder helemaal niks toe. En het verklaart bovendien waarom ook later de twee belangrijkste verantwoordelijken voor de bouw van de tempel, van de tabernakel, Bezaliel en Aholiab, dus speciaal gesterkt werden, verrijkt werden met de geest van God, opdat ze inzicht zouden hebben, niet in de technische dingen, zoals dikwijls gedacht wordt, maar dat ze inzicht zouden hebben in de geestelijke dingen, uiteraard. Nou, dan ga ik terug naar Hebreeën 8, want daar staat dan, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Dat woord afbeelding, dat is het leuke woord, typos, type dus. En het leuke van zo'n vers is natuurlijk dat hier het woord type gebruikt wordt in een betekenis waarin wij het in het Nederlands eigenlijk helemaal nooit gebruiken. Nou, langzamerhand probeer ik het, maar wij doen het meestal niet. Want als wij een maquette hebben van een ware tabernakel, dan noemen wij de maquette het type. Hè? Maar u moet leren, daarom ga ik er ook op in, u moet leren dat in de Bijbel net zo goed de termen andersom gebruikt worden. Je kunt zeggen, om maar zo'n eenvoudig voorbeeld te geven, Aaron als hoge priester onder de wet is een type van Christus als hoge priester onder het nieuwe verbond. Maar je zou met hetzelfde recht kunnen zeggen, en dan gebruiken we het Bijbelse woordgebruik, niet dat van Vandalen of iets dergelijks, maar het Bijbelse woordgebruik, met hetzelfde recht kun je zeggen, dat de Heer Jezus Christus als hoge priester onder het Nieuwe Verbond een type is van Aaron. Dat hebben jullie waarschijnlijk nooit zo gehoord, maar dat is Bijbels taalgebruik, net zo goed. Je kunt dat gewoon omkeren. Hier staat namelijk in Hebreeën 8, dat wat Mozes zag was de afbeelding, een type van wat hij later zou moeten bouwen, terwijl wij geneigd zijn in het gunstigste geval meestal te denken dat wat Mozes bouwde een type was van wat hij gezien had.
Ja, gebruik het woordje mal erop.
Ja, inderdaad. Kijk, het punt is gewoon dat het woord type betekent letterlijk een afdruk. Wij gebruiken dan inderdaad het woord mal, want daarmee maak je een afdruk. Hè? Maar een type is een afdruk. Maar als het ene afdruk is van het ander, kan het andere ook beschouwd worden als een afdruk van het een. Het gaat maar niet één kant op, zoals wij geneigd zijn te denken, maar het gaat naar twee kanten. En dat is een belangrijke waarheid, ja, het is toch niet de gelegenheid nu om daar uitgebreider op in te gaan. Maar de belangrijke waarheid is deze, Als u het uitgebreider wil horen, zal ik u meteen zeggen, dan moet u luisteren naar het eerste bandje over, uit de serie van typologie in de natuur. Ik durf helemaal over het onderwerp nooit meer te spreken, want ik denk dat ik niks meer erover te zeggen heb. Wat ik precies toen gezegd heb, wat ik erover zeggen moest, was voor de studenten van de EBS in de tijd. En de Evangelische Bijbelschool in Doorn. En, want daarin heb ik uitgelegd dat een van de methoden van redeneren, die wij haast niet meer kennen, maar die in de oudheid veel meer gebruikt wordt, en in de Bijbel zeker, is die via analogen. Dat wil zeggen, via meerdere parallelle lijnen naast elkaar. Ik heb toen het voorbeeld gebruikt van de spoorrails. Als de linkerrail naar links afbuigt, buigt de rechterrail ook naar links af. En als aan de rechterrail wat ontbreekt, een stuk ontbreekt, dan hebben wij geen enkel probleem om die te reconstrueren. Er ontbreekt een stuk, maar we hoeven niet te vragen hoe heeft dat stuk ooit gelopen. Want de linkerrail ligt er nog. En je weet dus dat die rechterrail, die ligt precies continu op dezelfde afstand, parallel of analoog aan de linker. Dat is heel vanzelfsprekend. Maar ook andersom. Er is zelfs geen voorkeur tussen links of rechts. Die rails die zijn volkomen gelijkwaardig. Trouwens, hangt er maar vanaf welke richting de trein oprijdt, of zo'n rail een linker of een rechter rail is. Ze zijn volkomen gelijkwaardig. Het is niet één die meer is of hoger is dan de ander. Nou, daar gaat het om. Die manier van redeneren bestaat ook. Dat we verschillende lijnen hebben waar langs wij redeneren, maar die lijnen lopen parallel. Dat heet dan het redeneren of denken op via analogieën, analoog denken. We denken tegenwoordig dat het iets met computers te maken heeft, als je die term gebruikt. Hè. Je hebt analoog en digitaal, maar dat is weer wat anders. Hè. Maar, en wij zeggen steeds dat die manier van denken bestaat eigenlijk nauwelijks meer in onze westerse wereld. En dat blijf ik ook volhouden, maar ik moet erbij zeggen, er is iets wat erop lijkt, wat wij nog een beetje kennen, dat noemen wij typologie. Maar het eigenaardige is, dat als je daarover leert, dan leer je meestal dat er is maar één echte lijn, dat is die van de Bijbelse waarheden. Redeneer ik even vanuit de Bijbel. De één echte lijn is die van de Bijbelse geestelijke waarheden. En alle aardse afbeeldingen daarvan zijn typen van dat wat in de hemel is of van die geestelijke waarheden. Maar die vorm van typologie is niet echt analogie. Dat is niet echt een uitdrukking van dat analoge denken. Want het punt is namelijk dat in zo'n redenering de typen minder zijn, alleen maar minder zijn, een zwakke schaduw zijn van de werkelijke geestelijke dingen. Die vorm bestaat natuurlijk wel, maar het is niet helemaal wat het zou moeten zijn. Het punt is namelijk dat in de Bijbel dat begrip type naar beide kanten gebruikt wordt. De dingen die in de hemel zijn, zijn net zo goed een afdruk van de dingen die op aarde zijn als andersom. Wij maken verschil tussen de begrippen als type en antitype. Zo heb ik het ook geleerd vroeger hoor. We zeggen we hebben een type en een afdruk van een antitype. Of men zegt het type is Aaron, maar het antitype is Christus. Of het type is de tabernakel, het antitype is de hemel zelf. Dat kunnen wij wel afspreken met elkaar, maar het is niet bijbels. Want het woord antitype heeft in de Bijbel volstrekt dezelfde betekenis als type. Woorden worden zelfs door elkaar gebruikt. Er is geen verschil tussen. Het een is een afdruk van het ander. En het ander is een afdruk van het een. Het is een volkomen parallel. En als hier dus staat dat er in de hemel een afbeelding was, dan moet u niet denken dat het een foto was, of een tekening, of een maquette van iets wat werkelijk was. Nee, dit was het werkelijke. Deze afbeelding in de hemel, dit type in de hemel is een afdruk van wat later op aarde zou verschijnen. Zo gaat het. Het werkt dus gewoon naar twee kanten en ze staan als gelijkwaardig tegenover elkaar. We moeten het echt leren, anders krijgen we op den duur verwarring in die dingen, zeker als we deze termen later tegenkomen. Het woord afbeelding had dus ook, of het woord type, kan dus bij gelegenheid ook vervangen worden door het woord voorbeeld. Het kan ook. Trouwens, in dezezelfde Hebreeënbrief wordt het woord beeld gebruikt. En omdat we toch al over typologie praten, hebben wij dan de gedachte dat onder beeld verstaan moet worden een afdruk van iets. Niet het echte, maar een kopie. En toch is dat dan niet zo. Want het beeld zelf der zaken is niet een afbeelding van de zaken, maar het zijn de zaken zelf. Het staat in Hebreeën 10, hè? Ja, we maken het wat moeilijk, maar... er staat in Hebreeën 10, er staat vers 1, want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Wij zijn altijd geneigd te zeggen, de wet is een beeld van, of het oude verbond is een beeld van het nieuwe verbond. Maar we raken hier met de woordkeus in de knoop, omdat het woord beeld, net als het woord afbeelding en net als het woord voorbeeld en net als het woord type, ook op andere wijze gebruikt kan worden. Het hoeft niet een afdruk van iets te zijn, het kan ook het origineel zijn. Het heet net zo goed een beeld, of een typos, een type, of een voorbeeld, of wat dan ook. Wat is het voorbeeld? Is deze maquette die hier staat een voorbeeld? Ja, dat is een voorbeeld. Klopt. Maar die maquette is gemaakt naar een ander voorbeeld. En die weer naar een ander enzovoorts. En het oorspronkelijke beeld zijn gewoon die geestelijke waarheden. Die waren voorbeeld voor het maken van die maquette. Enzovoort. Wat is nou het voorbeeld? Dat zijn allemaal voorbeelden. Je raakt daar de weg in kwijt. Er is niet zoiets van er is eerst één en daarna pas het ander. Maar het gaat om een volstrekte gelijkwaardigheid van de dingen. En daarom is het zo van groot belang om de dingen van de tabernakel enzovoorts te bestuderen. Omdat ze op voorbeeldige wijze... Leuk hè? Omdat ze op voorbeeldige wijze uitdrukking geven aan Gods werk. En dit maakt de tabernakel inderdaad tot onderdeel van Gods werk. Maar het blijft natuurlijk zo dat de dienst onder het oude verbond inderdaad geen praktisch nut had in de zin van dat het niet in staat was om de mens tot God te brengen of de mens met God te verzoenen of iets dergelijks. En daarom kwam voor de dienst onder het oude verbond en in de tabernakel een andere dienst in de plaats. Van de tabernakel is het makkelijk te zeggen, want voor de tabernakel in de plaats kwam de tempel. Dan heb je zoiets. Waarom wordt die vervangen? En zo is het maar net, want zo gebeurde met de wet ook. Die wordt vervangen. Er komt wat anders voor in de plaats, komt een betere bediening voor in de plaats. En dat is wat dan staat in Hebreeën 8 vers 6. En nu heeft hij, de hoge priester van het nieuwe verbond namelijk, nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen. Hoeveel uitnemender? Staat zoveel uitnemender. Hoeveel uitnemender bediening? Nou, zijn bediening is net zoveel beter als de bediening van Aaron, als dat het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond. Dat staat hier. Hij heeft zoveel uitnemender bediening gekregen, zoveel als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is. En zoveel als het verbond, het nieuwe verbond, beter is dan het oude, zoveel heeft hij een betere bediening dan Aaron. En zoveel beter is zijn middelaarschap en zoveel beter zijn ook zijn beloften. En dat laatste is bijzonder interessant. Zoveel beter zijn ook zijn beloften. Ja, dat is interessant, want daar praat ik ook niet alle dagen over, maar zijn dienst als priester is beter dan de dienst van de priester naar de ordening van Aaron, onder het oude verbond. Het betere verbond is natuurlijk beter dan het oude, hij is een betere middelaar dan de middelaar van het oude verbond, dat was Mozes trouwens. En vervolgens, onder het nieuwe verbond zijn er ook betere beloften dan onder het oude, en dat is een hele moeilijke. Want wij leren, als het goed is, dat het oude verbond beloften kent, of doet zelfs, die onder het nieuwe verbond vervuld worden, of zelfs zijn. Maar hier staat dat het nieuwe verbond ook beloften kent. Dat wil zeggen dat onder het nieuwe verbond zijn er beloften gegeven, zoals er ook onder het oude verbond beloften zijn gegeven. En die beloften van het oude verbond zouden pas later vervuld worden. En dat betekent dat er ook onder het nieuwe verbond beloften bestaan die pas later vervuld worden. Dat is een goeie. Nou, dan mag u raden welke dat zijn. Hè? Want in Romeinen bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, in Romeinen, en in Galaten, Romeinen 3 en Romeinen 4 en Galaten 3 enzovoort, wordt gesproken over beloften die God aan Abraham gedaan heeft en die vervuld worden aan ons. Niet zullen worden, maar die vervuld zijn of worden, dat is hetzelfde, nu aan ons. Galaten 4 zegt het trouwens ook. Die zegt, waren beloften gedaan onder het oude verbond, maar ze zijn vervuld aan ons, want wij hebben nu de aanstaande zoon ontvangen, want wij leven niet meer onder de wet en onder genade. We zijn niet meer dienstknechten en kinderen, maar we zijn inderdaad zonen enzovoorts. Dus we hebben dat ontvangen. We leven uit de vervulling daarvan. Die beloften bedoel ik dus niet. Dat kan ik nooit bedoelen. Het gaat om beloften die gedaan zijn onder het nieuwe verbond. En dat is ik sta te azen, zal ik het nou eens weer op het bord schrijven of niet? Maar dat is de moeilijkheid van dit schriftgedeelte. Je moet gewoon de parallel even zien. Je hebt het oude verbond, er worden beloften gedaan die later vervuld zouden worden. Je hebt ook het nieuwe verbond wat begonnen is bij de opstanding van Christus. Waarin en waaronder beloften gedaan zijn die pas later vervuld zullen worden. En het is heel gemakkelijk natuurlijk. Het betekent gewoon dat we het hebben over de beloften die aan ons nu gedaan zijn, die later vervuld zullen worden. Hetzelfde geldt voor de beloften die gedaan worden, degenen die in volgende bedelingen geloven zullen en die ook later vervuld zullen worden. Kortom, deze beloften worden uiteindelijk pas vervuld in de nieuwe schepping en dus na de jongste dag. Maar u moet bedenken dat een deel van de dingen die vervuld worden dan in de toekomst zijn gewoon gebaseerd op de belofte of zijn gewoon vervulling van de belofte die God onder het oude verbond gedaan heeft. Maar hier gaat het om vervulling van beloften die onder het nieuwe verbond gedaan zijn. En om het dan maar, nu maar gewoon te zeggen, die nieuwtestamentische beloften zijn speciaal de beloften die gedaan zijn aan de gemeente, aan de gelovigen van nu, omdat aan hen beloften gedaan zijn die onder het oude verbond nooit gedaan zijn. Ze lijken er wel op. Natuurlijk lijken ze erop. Het is een parallel toch? Het oude verbond is immers een afdruk van het nieuwe, en het nieuwe is immers een afdruk van het oude. Het ene is een type van het ander. Nou, onder het oude verbond werden beloften gedaan over een land, een erfenis, wat Abraham en zijn zaad zou bezitten, voor altijd. Die belofte zal onder het nieuwe verbond vervuld worden. Is die al vervuld? Nee, het moet nog gebeuren. Maar dat zijn geen nieuwtestamentische beloften, dat zijn geen betere beloften, dat zijn gewoon de beloften. De vraag is, wat zijn nou de betere beloften uit Hebreeën 8 vers 6? De betere beloften uit Hebreeën 8 vers 6 zijn die beloften die aan de gemeente gedaan zijn, dat zijn ook beloften over een land en een erfenis enzovoorts. Alleen die belofte is beter, omdat het niet gaat om een land hier op aarde, maar dat het gaat om een plaats. Een land, of zo je wilt, in de hemel. Dat is een belofte die in het hele Oude Testament niet tegenkomt, maar die onder het Nieuwe Verbond gedaan is aan de gelovigen van onze bedeling, maar dan ook uitsluitend de gelovigen van onze bedeling. En de overeenkomst moet nou duidelijk zijn. De overeenkomst is de belofte van een erfenis, een belofte van erfgenaam der wereld zijn enzovoorts. Maar het verschil zitten erin dat die beloften uit het oude verbond, dat er beloften zijn in verband met de aarde, en dat de beloften van het nieuwe verbond beloften zijn in verband met de hemel. En zo goed als de beloften van het oude verbond slechts gedaan werden aan gelovigen, en zelfs de eerste gelovigen, Abraham en de zijnen, in de bedeling van de belofte zal ik maar zeggen, zo goed worden die nieuwtestamentische beloften ook gedaan slechts aan gelovigen, en meer speciaal aan de eerste gelovigen. Het is precies hetzelfde verhaal. Daarom, vanwege die overeenkomst, kan gezegd worden dat de gelovigen van nu erfgenamen zijn van de beloften aan Abraham. Maar daarom kan bovendien gezegd worden dat die beloften betere beloften zijn dan de belofte aan Abraham. In zekere zin zijn ze dezelfde, maar in een andere zin zijn ze beter. De woordkeus kan zelfs dezelfde zijn, maar de betekenis van de woorden ligt hoger. Zoals je aan Abraham kunt zeggen dat hij Kanaan zou bezitten, zo kun je dat tegen de gemeente ook zeggen. Maar dan moet je wel begrijpen dat Kanaan dan toch de aanduiding is van de hemel. Hetzelfde geldt voor namen als Jeruzalem en Sion enzovoorts. Dat zijn betere beloftenissen. Nou, het punt is nu dat wij een hoge priester hebben, want er staat dat wij hebben, leuk hè, vers 1, staat niet dat er is een zodanig hoge priester, nee, dat wij hebben, hè, dat wij hebben een zodanig hoge priester, die, vers 6, een uitnemender bediening heeft gekregen, omdat hij van een beter, uitnemender verbond middelaar is, en omdat in hem dan ook betere beloftenissen bevestigd zijn. Maar het wordt gezegd in verband met de oude dingen. En dat betekent dat deze oude dingen een illustratie geven inderdaad van deze nieuwe dingen. Deze dienst van Christus onder het nieuwe verbond. En weer speciaal dus in verband met de gemeente. Nou, de volgende versen nu van... Ja, zeker hoor.
Eind hoofdstuk 11 spreekt dat ook over die twee beloftes. Dat er ook beter staat, hè?
Precies, ja. Ja, dat is omstreden. Ik krijg nogal eens wat weerstand, merk ik altijd, als ik over Hebreeën 11 spreek. Kijk, de gewone lijn van Hebreeën 11 is een heel eenvoudige. Hebreeën 11 wordt namelijk gesproken over dat niet alleen dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, maar dat het altijd al zo geweest is. Dat is voor sommigen ook wat moeilijk, vooral voor de aanhangers van de bedelingen leren hoor. Waar ik zelf toe behoor natuurlijk, maar die hebben daar vaak moeite mee. Maar het is altijd zo geweest dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. En het punt is vervolgens dat een leven uit geloof voor ieder mens verschillend is. Ik zal het herhalen, het leven uit geloof ziet er voor ieder gelovige anders uit. Er zijn overeenkomsten, maar het ziet er anders uit. En vandaar dan ook dat we geen instructies gedetailleerd vinden over het leven van een gelovige. Maar we vinden in plaats daarvan vele verschillende voorbeelden van een leven uit geloof. En dat is Hebreeën 11. Alleen maar voorbeelden. Let op het woord voorbeeld, hebben we het weer. Type. En totaal verschillende voorbeelden. Die geloofshelden, weet u wel, uit Hebreeën 11 zijn immers allemaal verschillend. Je kunt ze, ik heb het nou niet bij de hand, ik weet het uit mijn hoofd ook niet, maar je hebt een reeks van gelovigen die daar genoemd worden, die worden genoemd vanwege de overwinning die ze hadden. Een andere reeks wordt genoemd vanwege de strijd die ze hadden, juist. Ze gingen er allemaal door, het kostte hun leven. Het zijn tegengestelde dingen. Kortom, er zijn zoveel verschillende vormen waarin een leven in geloof zich uitdrukt, afhankelijk van de persoon in kwestie en afhankelijk van de tijd en omstandigheden waarin hij leeft. Maar het punt is dat het natuurlijk allemaal oud-testamentische gelovigen zijn, dat wil zeggen gelovigen die leefden in de dagen voor de eerste komst van Christus. Die gelovigen worden uiteraard genoemd, kan niet anders, in Hebreeën 11. Maar van die gelovigen staat niet alleen dat ze door geloof belofte verkregen, of dat ze door geloof gerechtvaardigd werden, of dat ze door het leven uit geloof door de Heer geholpen werden en geleid werden enzovoorts. Maar er staat bovendien verschillende malen dat deze gelovigen uit het Oude Testament andere beloften was aangezegd dan ons. Dat wil zeggen, in Hebreeën 11 vers 15 en 16, daar gaat het over Abraham en Sarah die vreemdelingen waren in het land wat het hunne niet was. Dat was hun beloof, maar het was het hunne niet. Schitterend voorbeeld voor de Joodse staat vandaag. Huh? Ze leven er wel, maar het is hun land niet. Nee, inderdaad, dat is het pas als de Heer het geeft. Toch? Maar goed, dan even terzijde. Maar hij woonde dus in een land wat het zijne niet was. En zij, maar daar staat er in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De beloften niet verkregen hebbende. Maar hebben dezelfde van verre gezien. En omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Notabene, zij leefden in het land wat de Heer hun beloofd had. En toch hebben ze beleden gasten en vreemdelingen te zijn. Zij wachten op de opstanding. Ze wachten op de jongste dag. Ze wachten op een nieuwe schepping. Maar goed, dat lijkt me duidelijk. En er staat, want die zulke dingen zeggen, want Abraham heeft heel wat gezegd natuurlijk. Hè, die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Hij wacht op een vaderland. Ook al was het land waarop hij zijn voeten zette, maar er staat meteen, hij had er niet één voetstap. Behoorde niks aan hem. Hij was een vreemdeling, hij wachtte op de Heer het gaf. Hij wacht op zijn vaderland. Hij zocht een vaderland. Maar nou is de vraag, welk vaderland? Nou, hij wachtte op dat land, Kanaan uiteraard. Dat was hem beloofd. Maar er staat er, hij is gestorven, hij heeft de belofte niet verkregen. Nee, wanneer krijgt hij hem dan? In de toekomst. Dat klopt, want dat is precies wat hij geloofde. Hij geloofde dat God machtig was de doden op te wekken. Hij wist dat en wachtte daarop. Maar dan staat er, hij zocht dus een vaderland. En vers 15, indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Ze hebben lang genoeg geleefd in elk geval om het vaderland wat ze in gedachten hadden, om daar naartoe te gaan. Om het zich te verwerven. Maar het is niet gebeurd. En Abraham was waarschijnlijk rijk genoeg om het land, letterlijk Canaan zelfs, te kopen. Maar hij deed het niet. Hij wachtte erop tot God het zou geven. En ze hebben het niet gekregen, ze zullen in de toekomst krijgen. En nou staat er zo'n merkwaardige tekst, vers 16. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Leuk, hè? Nou staat er gelukkig niet gewesten of dingen achter. Staat gewoon, nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Ja, hemelse vaderland. Hij is begeerig naar een beter. Beter dan wat? Beter dan het aardse. Maar het aardse is wat hem beloofd was. En wat hij nog niet verkregen heeft, want hij is gestorven, heeft de belofte van het aardse vaderland, Canaan, heeft hij niet verkregen. Nog niet dus. En hij krijgt het in de toekomst. Maar hij is inmiddels begeerig naar een beter vaderland. Noem nou eens een beter vaderland dan het aardse Canaan. Het hemelse Canaan. Volgende vraag, krijgt hij dat ook? Nee, daar hebben we de discussie dus. Hè. Dat krijgt hij dus niet. Want het hemelse vaderland, dat is een belofte gedaan niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. De belofte was aan Abraham, Canaan. De betere belofte, uit Hebreeën 8, de betere beloftenissen zijn die van een hemels vaderland. En wat Abraham ontvangt is Canaan op aarde. En wat de gemeente, levert onder het nieuwe verbond, ontvangt, is een vaderland in de hemel. Zo is het. Ik moet er meteen bij zeggen dat natuurlijk zonder de hemel en zonder de Heer uit de hemel dat vaderland hier op aarde niet in Abraham gegeven zal worden. Dus je krijgt altijd wat verwarring in verband met de gebruikte terminologie. Maar het moet duidelijk zijn dat hoewel Abraham dat land uit de hemel, om zo te zeggen, gegeven zal worden, is het toch een land op aarde, letterlijk. Wel een nieuwe schepping, het zal er misschien wat anders uitzien dan deze, maar daar gaat het niet om, maar het is op aarde. Abraham erft niet de hemel, maar de aarde, juist. Maar de positie van de gemeente is er een van betere beloftenissen. Het is in principe dezelfde belofte, een vaderland. Maar de vraag is maar welk vaderland? Als we het hebben over oud-testamentische beloften is dat vaderland Canaan. Als we het hebben over betere beloftenissen, dus nieuw-testamentische beloftenissen, is het vaderland de hemel. Nog anders. We wachten op een stad, hè? We wachten toch op een stad? Abraham wacht op een stad die fundamenten had. De gemeente wacht er ook op. Maar in principe is het zo dat die stad is, wat Abraham betreft, Jeruzalem op aarde. En wat de gemeente betreft, is de hemels Jeruzalem, waarin wij opgeschreven staan. Het verschil is niet groot, ik weet het. We hebben er vaak genoeg over gesproken.
Zijn er dan geen vakantiegangers die het heen en weer kunnen brengen?
Omdat ik er dus niet dieper op in wil gaan, hè, hoe de Rijn staat. Ik denk in elk geval dat het verschil tussen hemel en aarde niet zo groot is. Ik heb vaak moeite gedaan om dat uit te leggen en ik waag me er vandaag niet aan. Maar ik denk niet dat het groter is dan een meter. Dus je hoeft niet zo ver te reizen op vakantie dan. En in ieder geval is het zo, maar dat is een algemene waarheid, dat hemelse dingen, hemelse wezens, ook waartoe je dan in ieder geval de gemeente moet rekenen, hemelse wezens zich kunnen manifesteren op aarde. Zich zichtbaar kunnen maken, dat wil zeggen zichtbaar aanwezig kunnen zijn op aarde. Andersom ligt nog moeilijker, is namelijk in de eerste plaats niet nodig, omdat dat wat in de hemel is gewoon kan zien, altijd, wat op de aarde is, alleen dat is andersom niet altijd het geval. Maar als u zegt, zijn er geen vakantiegangers? Ja, of iemand die op aarde is in de hemel kan zijn, jawel, dat kan, want dat zijn wij ook, u en ik, nu zijn dat ook, dus dat kan in elk geval, al is het onder enige beperking, en andersom kan ook, want de Heer woont in de hemel en hij is op aarde, hij is in ons midden zelfs, dus Dat kan inderdaad. Alleen, dat is niet misschien helemaal het antwoord op de vraag. Maar... Jawel, hemel en aarde zijn daarbij één geheel. Maar het is niet zo dat er geen onderscheid meer zou zijn tussen hemel en aarde. Het is merkwaardig hoezeer een uitdrukking als God zal zijn alles en in allen misbruikt wordt. En hoe men niet begrijpt dat zo'n uitdrukking gewoon betekent dat God zelf en zijn leven en zijn geest overal is. En dat alle dingen, waar ook ter wereld, waar ook in de schepping, alle dingen met hem verbonden zijn, zodat sprake is van een eenheid. Maar dat sluit niet uit dat er geen verscheidenheid zou zijn. Want de gemeente is ook alles in allen. Of in de gemeente is Christus ook alles in allen, want dat staat in Efeze 1. Maar de gemeente is juist een grote verscheidenheid. Zodat in de nieuwe schepping heus verschil is tussen hemel en aarde. Dat moet ook wel, anders zou er ook geen verschil zijn tussen de gemeente en Israël. En dan heeft dat hele verhaal dus helemaal geen zin meer. Maar gemeente en Israël, om eens wat te noemen, is in ieder geval bruidegom en bruid. En die worden inderdaad één. Maar er blijven twee onderscheidende dingen, zaken, wezens, volken, of hoe het maar heet dan. Hè? Ja, over het nieuwe Jeruzalem praat ik helemaal niet voorlopig. Ja, goed. Broeder Smit die komt netjes elke 14 dagen in Emmen. Dus broeder, houdt hij gewoon vol. Over enige jaren komen we heus nog toe aan openbaring 22. Misschien ook nog wel eens wat eerder. Maar ik acht het nu niet de geschikte gelegenheid om daar wat dieper op in te gaan. Ik kan alleen zeggen, dat wil ik wel zeggen, maar niet als lering, maar gewoon als u dan wil weten wat ik daarvan vind, dan zeg ik dat in openbaring 22 en 23, en ik heb dat op een van onze vorige bijbelstudiedagen ook gezegd, dat in openbaring 22 en 23 gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem is niks anders dan gewoon de gehele nieuwe schepping. That's all. En 21 en 22, ach ja, nee, 23 niet. Dus ik heb laatst gehoord dat iemand er wat aan toegevoegd had. Dat komt aan van dan. Hartelijk dank, openbaring 21 en 22. Nou, hoor je straks weer verhaal, die kleine Hanel snapt van de Bijbel ook niks. Hij weet niet eens hoeveel hoofdstukken. Hij kan niet eens de hoofdstukken tellen. Nou ja, ik ben blij dat u me daarin terzijde staat. Goed. We hadden dus even over Hebreeën 11, want ik was er nog niet helemaal mee klaar. Het punt is dus dat in vers 16 gesproken wordt over een beter, namelijk een hemels vaderland, maar naar het voorbeeld van het aardse uiteraard vaderland. En zoals aan sommigen een aards vaderland beloofd is, zo is aan Abraham een hemels vaderland beloofd. En Canaan is dus een afbeelding, in zekere zin althans, van de hemel. En andersom. Als we willen weten hoe het met de hemel is, dan zullen we ook weten hoe het met Canaan is, enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. Dus inderdaad, betere beloftenissen spreken over de hemel, net zo goed als dat het betere vaderland uit Hebreeën 11 spreekt over de hemel. En dan de laatste verse ging het om, hè, van Hebreeën 11. Daar staat in vers 39, en deze allen, al deze geloofshelden, zoals we ze hardnekkig blijven noemen, deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. En dan verklaar ik het vers van achter naar voor. Ja. Er staat namelijk op dat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat betekent dat alvorens zij hun belofte ontvangen, ontvangen wij onze belofte. Abraham moet wachten op zijn vaderland, want eerst krijgen wij ons vaderland, want ons vaderland is beter dan dat van Abraham. Hebben we net gelezen, toch? In vers 16, toch? En omdat het beter is, het is immers hoger, daarom is het beter en daarom komt het vanzelfsprekend eerder. Nou, de hele bedelingen kwestie heb je nou weer. De oude belofte aan Abraham, daarvan moeten de vervulling wachten totdat die nieuwere beloften, hogere beloften, vervuld zijn aan de gemeente. En daarna krijgt alsnog Abraham de vervulling van zijn beloften. Dus in de tussentijd is Abraham begeerig naar een beter. Ja, maar dat krijgt hij niet. Hij krijgt wat hem beloofd is. Hij moet dus wachten op ons. Dat staat hier. Zij hebben de belofte, vers 39, niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had. Eerder, dat betere is dus inderdaad de hemel. Dat was de vraag, hè? Dat betere is dus inderdaad de hemelse erfenis. En dat komt namelijk eerst opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat betekent niet dat wij bijdragen aan hun vervolmaking of hun erfenis. Maar dat betekent gewoon dat pas als wij volmaakt zijn en als wij onze betere belofte hebben ontvangen, de vervulling ervan bedoel ik, dan pas zullen zij de vervulling van hun belofte ontvangen. Zo is het. En de beloften en al die dingen die verder horen bij de aardse zaken, de belofte aan Abraham en alles wat eruit voortkwam, zijn dan ook een afbeelding, dienen dan ook als afbeelding voor betere beloften, een beter verbond, een betere erfenis, een beter priesterschap, noem nog eens wat, een betere bediening enzovoorts, dan die. Dat wil zeggen, die betere dingen zijn de dingen die wij hebben ontvangen. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet zelf uitgezocht, maar ik ben er wel erg blij mee dat het zo is, natuurlijk. Ik vind het altijd wat triest om te zeggen, Abraham krijgt het niet, hè? Dus het gaat wat moeilijk om dan nee te schudden, maar zo is het nou eenmaal. Dat is een kwestie van Gods verkiezing, maar het punt is wel dat wat wij ontvangen ontleend is aan de oud-testamentische dingen, maar ze worden daarmee op een hoger plan geplaatst. Een speciale uitbeelding daarvan vinden we dan in deze tabernakel. Waarover wij het verder vanavond weer zullen hebben. Want...